Ik kan zeggen, je ziet hier al water staan. Dat is voor mij wat te verfrissen als ik het wat te warm krijg. Maar in het een ligt al een oasis te weken, zal ik zeggen. En de mensen die graag van bloemen houden en bloemen schikken, die weten wat dat betekent. Nu, vandaag, ja, het was eindelijk logisch, staat alles in het teken van Ezra. En reeds weken had God mij zoiets op het hart gedrukt van... Die moet misschien wel een keer iets zeggen rond Ezra. Want Ezra is niet alleen een klein kind dat we hier vandaag aan de Heer opdragen, maar Ezra is ook de naam van een Bijbelse figuur. En daar wil ik het vandaag toch wel een beetje over hebben en de link leggen naar de tijd van vandaag. En Ezra betekent, net zoals Reina daar juist kwam te zeggen, helper. Ja. Ook Jezus Christus, hebben we daar juist gezongen, is onze helper bij dag en bij nacht. Maar het woord Ezra betekent hulp of helper. En wanneer komen we Ezra zo tegen? Dat was niet deze morgen, maar dat was 460 jaar voor de geboorte van Jezus Christus. Nu, dat is ondertussen al een tijdje geleden, maar je gaat zien dat dat eigenlijk nog weinig verschil maakt met de dag van vandaag. Ezra was een priester en hij was eindelijk een afstammeling van de broer van Mozes. En die noemde Aaron. En ik wil u een korte geschiedenis geven van de tijd waarin Ezra leefde. We hadden eerst een profeet, die profeet die noemde Jeremia. En die verkondigde aan de profeet, dat wil zeggen eigenlijk, ja, God spreekt niet rechtstreeks tegen de mensen, maar hij gebruikte daar mensen voor. Hij gebruikte daar profeten voor. En Jeremia was zo iemand. En Jeremia die verkondigde tegen de mensen, tegen de Judeërs, van mensen, jullie zijn ongehoorzaam aan Gods wetten. Ongehoorzaam aan Gods wetten. En hij deed dat niet ene keer, hij deed dat geen twee keer, hij deed het 40 jaar lang. 40 jaar verkondigen tegen de mensen dat ze ongehoorzaam zijn. Nu, hij bleef steeds maar aandringen en ook gaf hij sterke voorbeelden, zoals we de meeste van ons wel kennen via de pottenbakker, maar ook via de gebroken kruik. En toch, het volk luisterde naar zijn stem, maar toch deed het volk hun eigen wil. En Jeremia pleitte bij God. Hij vroeg vergiffenis voor het volk. Hij was al, als het ware, hun advocaat. Maar hij ging ook op de knieën en hij weende over zijn volk, omdat ze toch ongehoorzaam bleven. Maar, zoals we weten, is God rechtvaardig. En straffen moest God nu wel eenmaal doen. Want het God was blijvend ongehoorzaam. En uiteindelijk werd het volk gestraft. En net zoals God het door Jeremia had laten vertellen, moest het volk 70 jaar in ballingschap. Nu, op dat moment geeft God wel een hoopvolle toekomst. Want hij zegt niet dat ze eeuwig in ballingschap, nee, na 70 jaar mochten ze terugkeren. En in ballingschap zijn, dat is niet gevangen zitten, nee, in ballingschap moesten ze dienen. Ze moesten onderworpen zijn aan de Babyloniërs, net zoals ze moesten onderworpen zijn aan God. En ze hadden daar blijkbaar heel moeilijk mee. Maar na 70 jaar mochten ze dan terugkeren naar Jeruzalem en naar hun eigen dorpen en steden. En ze gingen in verschillende groepen terug en op verschillende tijdstippen. En hier komen we dan Ezra tegen. Ezra was een van die mannen die zo'n groep leidde in een terugkeer naar Jeruzalem en omstreken. En de koning van Babylonië zei tegen Ezra om terug te keren naar Jeruzalem en naar zijn eigen volk, maar vooral om twee dingen te doen. Namelijk enerzijds om de tempel te herbouwen en te kijken hoe ver dat dan met die tempel wel stond. Want uiteindelijk had de eerste en de tweede groep die teruggekeerd waren de opdracht gekregen om de tempel te herbouwen. En we zien ze hier bezig. En ik moet zeggen, ik ga aan de architect en aan de bouwheer twee ticketjes geven voor Batibouw. Want ik moet eerlijk zeggen, het is eigenlijk nog een beetje zielig hoe dan ze daar bezig zijn. Maar toch is die tempel later wel gereed geraakt. Maar toch, hij moest gaan kijken of dat de tempel wel in orde geraakte, maar vooral moest Ezra gaan zien of Gods wetten nu wel nageleefd werden. Want daarvoor waren ze eindelijk gestraft en ze zouden eindelijk beter moeten weten. Dus gehoorzaam zijn aan Gods wet. En dat is wat dat vandaag eindelijk ook een beetje centraal staat, gehoorzaamheid. Misschien gebruiken we dit woord niet veel meer de dag van vandaag. Misschien kennen we het als volwassenen zelfs niet meer. We kennen wel dat iedereen aan ons gehoorzaam moet zijn. Maar zijn wij zelf nog gehoorzaam? Gehoorzaam wil eindelijk zeggen volgzaam. Gehoorzaamheid wil eindelijk zeggen de discipline aan de dag leggen om volgzaam te zijn. Dat is gans iets anders. Nu, het juiste onderricht uit Gods woord moest gegeven worden. En ik vat een tekst samen die in de Bijbel staat. En daar staat eigenlijk, Ezra was vastbesloten om het volk discipline te leren en hen te leren volgzaam te zijn, volgzaam te blijven, om op die manier een nieuwe straf te ontlopen. En hoe moesten ze dit doen? Door regelmatig samen te komen, het juiste onderricht te krijgen uit Gods wetten en Gods woord, de Bijbel, bij hen binnen te lijven. Nu, je zou kunnen zeggen dat we op dezelfde manier vandaag ook samenkomen. We hebben onze wekelijkse zondagse samenkomst. We krijgen onderricht uit Gods woord en we zingen liederen om God te verheerlijken. Drie zaken die eigenlijk belangrijk zijn in ons geloofsleven. Nu, ik wil eventjes met jullie een tekst lezen uit Ezra. En ik wil lezen Ezra 7 en ik kom op het scherm te verschijnen. Ezra 7 van 6 tot 7 en dan van 9 tot 10. Deze Ezra was een schrijver, goed onderlegd in de wet van Mozes, de wet die de Heer, de God van Israël, heeft gegeven. En hij werd door de Heer zijn God beschermd, waardoor de koning hem alles toestond wat hij verlangde. Ezra was volgens plan uit Babylonië vertrokken op de eerste dag van de eerste maand en op de eerste dag van de vijfde maand kwam hij in Jeruzalem aan. En dan is het belangrijk, want God bood hem onderweg bescherming. En waarom? Hij was er namelijk met heel zijn hart op gericht de wet van de Heer te onderzoeken, die na te leven en de Israëlieten te leren wat hun wetten en regels zijn. Ezra was een priester, maar bovenal was hij een geestelijke leider. Het was bovenal God die in de eerste plaats stond bij Ezra. En het was God zelf die in het hart van Ezra werkzaam was. En het is nog steeds diezelfde God die toen een plan had, die dat plan vandaag ook nog heeft. Met dezelfde wereld waarin dat wij leven. Het is God die zijn plan uitvoert. En we mogen ons afvragen wat er allemaal in de wereld rondom ons gebeurt. Het is niet allemaal het plan van God. Want er zijn veel mensen, dat is door zonde en wat weet ik veel, die iets doen. Maar daar kunnen we niet van alles God de schuld voor geven. Wat we wel kunnen merken, dat is dat God soms door bepaalde zaken tot zijn doel komt. God heeft een doel. En we zien dat Ezra ook met een bepaald doel terugkeert naar Jeruzalem. Het doel is dat het volk Gods wetten naleeft. En het doel was niet alleen de opbouw van de tempel, maar vooral de geboden die ze moesten naleven. Eindelijk waren op die moment de 10 wetten van Mozes, of wat wij kennen, de 10 geboden, belangrijk. Het waren richtlijnen en leidraden. Maar ook vandaag de dag blijft dit voor ons een leidraad in ons leven. En ik laat de 10 wetten of de 10 geboden verschijnen. Of ja, Josephine gaat dat doen. Heb de Heer, je God, lief boven alles. Zet hem dus op de eerste plaats, boven je invulling van je vrije tijd. Maak en aanbid geen afgoden, zoals er zijn al je uiterlijken, uiterlijkheden, schone schijn enzovoort. Heb je naaste meer lief dan jezelf. Waar Christus later aan toevoegt, heb zelfs je vijanden lief. Vloek niet. Heb dus respect voor de naam van God en misbruik die naam niet. Spot niet met een ander, ook niet met God. Heilig de dag van de Heer. Dus respecteer je samenkomsten en ontloop ze niet voor je eigen gemak of voor een andere afgod. Gehoorzaam je vader en je moeder. Dood niet, ook geestelijk niet. Erger je naaste niet. Och, zeggen we dan, ze moeten zich aan mij niet ergeren, ik ben zo. Nee, erger je naaste niet. Ga niet vreemd. Vertel steeds de waarheid aan elkaar en aan God. En verlang niet iets dat van een ander is. En God zegt, jullie moeten alleen mij eren. Ons geloof in God, onze keuze om God te gehoorzamen vanuit een zuiver en een rein hart, is van het grootste belang. Wat zijn we met vrome woorden als ze niet vanuit ons hart komen? Als ze niet tot zuivere en reine daden leiden? De terugtocht van Ezra uit de ballingschap was zeer gevaarlijk. En Ezra had hem zeker kunnen laten begeleiden door een ganse horde aan soldaten. Daar had de koning zeker voor gezorgd. Maar wat doet Ezra? En dat is een voorbeeld voor ons. Hij verootmoedigt zich. Hij gaat op de knieën. Hij spreekt zijn zwakheid uit naar God. Hij bidt. Hij spreekt met God. En vooral, net zoals Miriam dat daar juist zei, het gaat over ons vertrouwen. Als we bidden, dan vertrouwen we erop dat God hier werkelijk iets kan aan doen. Hij stelt zich volledig onder Gods hoede voor deze gevaarlijke onderneming. En dat laat ons ook naar onszelf kijken. Vertrouwen wij bij alles wat we doen op God? Of geven we God alleen maar de schuld als er iets fout loopt? Genieten wij Gods bescherming? En zo ja, vertrouwen we daar werkelijk op? We werden er daar deze week mee geconfronteerd als André de maandag een zwaar verkeersongeval had. En als je ziet hoe dat de beide auto's daaraan toe waren, dan moeten we niet zeggen, André heeft geluk gehad. Nee, André heeft bescherming van God genoten. En we gaan daar dikwijls aan voorbij. We hebben geluk gehad. Nee, wij leven onder de bescherming van onze Heer. En ik hoop dat jullie allemaal, als jullie deze morgen zijn vertrokken en je moet een bepaalde afstand afleggen, hoe klein en hoe groot dat ook mag zijn, dat je God om bescherming vraagt. Doe het. En deze bescherming brengt ons bij de Ezra van vandaag. Onze kleine Ezra. Als we Ezra opdragen aan de Heer, dan vragen we om Gods bescherming voor hem. En we vertrouwen en we geloven er ook in dat God dit kan en dat zal doen. En als ouders, familie en kerkgemeenschap willen we daarin het goede voorbeeld geven. Goede voorbeelden. Zijn we ons vertrouwd, beste mensen, met de wil van God? Wat verlangt God van ons? Gods verlangen is dat we hem kennen. En dat we zijn geboden naleven. Dat wil God van ons. En van daaruit kunnen we een voorbeeld zijn. Rond de jaren 60, na de geboorte van Christus, en dan hebben we het over zo'n 500 jaar na Ezra, schrijft Paulus, ook een woordvoerder van God, aan zijn vriend Titus. En Titus is nog jong. Maar het is een jonge volgeling van Jezus. En hij schrijft daarbij het volgende. Ik lees het even voor. Het komt niet op het scherm, maar het komt uit de Bijbel, gewone taal. Dus het is voor iedereen goed verstaanbaar. Christenen moeten gehoorzaam zijn. Ze moeten bereid zijn om alles te doen wat goed is. Ze mogen niemand beledigen en geen ruzie zoeken. Ze moeten juist vriendelijk zijn. Ja, ze moeten altijd laten zien dat ze vriendelijk zijn voor iedereen. Voordat we christenen waren, waren wij ook dwaas en ongehoorzaam. En we hadden verkeerde ideeën. We waren in de macht van allerlei slechte verlangens. We waren gemeen en jaloers. En we hadden een vreselijke hekel aan elkaar. Ja, we haten elkaar zelfs. Maar toen liet God, onze redder, zien hoe goed hij is en hoeveel hij van mensen houdt. Hij heeft ons gered. Niet omdat wij het verdienden door onze goede daden, nee, maar omdat hij medelijden had met ons. Door onze doop zijn we een nieuw leven begonnen. Dankzij de Heilige Geest leven we als nieuwe mensen. God heeft ons allemaal zijn geest gegeven, dankzij Jezus Christus, onze redder. We zijn dus gered, omdat God goed voor ons is. En we zullen een eeuwig leven krijgen. Daar vertrouwen we op. Is dat niet geweldig? Zo'n vooruitzicht. Wees verstandig. Wees standvastig aan Gods woord. Laat u dus niet door het minste dat er op uw weg komt van de wijs brengen. We zullen een eeuwig leven krijgen, omdat de geest van God in ons is. En doordat we aanvaarden dat Jezus Christus voor onze zonden gestorven is. En daardoor ook de enige redding is. En het is ons geloof om dit te aanvaarden. God zegt, wees gehoorzaam aan mijn woord en wees tot elk goed doel bereid. Dat is de maatstaf voor een goed leven. Misschien ook wel een gelukkig leven. Leef in afhankelijkheid van God en in afhankelijkheid van Gods woord. Indien we dit niet doen, dan moet God ons eindelijk onverstandig noemen. En dat willen we toch niet. Dat we ongehoorzaam zouden zijn. In de bergrede, dat is een redevoering die Jezus houdt naar zijn volgelingen toe, daar lezen we het volgende. Echt geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben, want voor hen is er Gods nieuwe wereld. Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil en die dat het belangrijkste, het allerbelangrijkste vinden, want God zal hun moeite belonen. Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen, want God zal goed voor hen zijn. Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn, want zij zullen God zien. Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Het echte geluk is voor mensen die lijden, omdat ze doen wat God wil, want voor hen is er eveneens Gods nieuwe wereld. Echt geluk is voor jullie. Jullie die het moeilijk hebben, omdat je bij mij hoort. Wij zijn door God in de vrijheid gesteld om gehoorzaam ofwel ongehoorzaam te zijn. En Salem en Salina, zo zal het met Ezra juist hetzelfde zijn. Ook zoals net bij Elian, ja, ongehoorzaam zijn aan jullie grootouders, aan de tantes en de onkels, ja, zelfs misschien aan de kerkleiding, zelfs aan God, aan de leraren die je op zijn weg zal krijgen, ongehoorzaamheid. Zo zijn wij ook allemaal geweest. Men diende ons ook terecht te wijzen en liefst met een liefdevol hart, met het doel ons goed op te voeden. Ons op het juiste pad te brengen of te houden. En op een bepaald moment van zijn leven zal Ezra ook voor de keuze gesteld worden. Wil ik gehoorzaam zijn aan mijn mama en mijn papa of niet? Het is een natuurlijk proces, niemand ontkomt eraan. En op dat moment
is het voorbeeld belangrijk. Welk voorbeeld hebben we hem gegeven? Wat willen we hem voorleven? Gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid aan Gods woord? Met alle lijden en alle vreugde die eraan verbonden is. We hebben gebeden tot God dat Ezra eens mag uitgroeien tot een man die God in zijn hart draagt. Het betekent meestal, mensen, een ommekeer in ons leven. Van het niet gericht zijn op God naar een gerichtheid op God. Zijn geboden als leidraad in ons hart nemen. Een verandering van ons denken. En niemand van ons die hier aanwezig is, niemand kan die ommekeer alleen maken. Velen hebben het geprobeerd en velen zijn teleurgesteld. Maar iedereen moet weten dat hij God daarbij nodig heeft. Bij het besef van zonde en vergeving bewerkt God die ommekeer. God en God alleen. God schenkt vergeving voor al onze zonden en voor al onze ongehoorzaamheid. Hoe groot deze ook mogen zijn. Geweldig toch? We hoeven ons niet te schamen bij God. We mogen daarmee alles bij terecht kunnen. Maar net zo moeten wij ook doen. Ook dat voorbeeld moeten wij naleven. Wij moeten, ja, navolging van Christus, die grote liefde betonen. Een onvoorstelbare, grote en trouwe liefde en geduld bij de opvoeding, bij de gehoorzaamheid van zo'n kind. God laat niet los. Hij verlangt, verlangen wij allemaal niet, naar een goede relatie met ons kinderen. Wel, zo verlangt God ook naar een goede relatie met ieder van ons. En waarom? We hebben het daar juist gelezen. Hij houdt van ons. Ik wil nog één tekst lezen, nog één tekst over Ezra. En ik wil lezen Ezra 10, en daar staat het volgende over Ezra, onze vriend. En terwijl Ezra bad en schuld beleed en zich wenend neerwierp voor Gods tempel, kwam er een zeer grote menigte, mannen en vrouwen en kinderen, om hem heen staan. En ze huilden bitter. En Ezra ging weg bij Gods tempel en trok zich terug. Hij at geen brood en dronk geen water, want hij rouwde om de ontrouw van de teruggekeerde ballingen. Beste mensen, zijn wij ook zo bewogen voor elkaar? Of zien wij alleen maar het negatief in ons eigen leven en gaan we aan zelfbeklag doen? Nu, dat deed Ezra niet, hè. Ezra was een groot man. Hij rouwt. Hij rouwt, hij treurt over het volk, over de fouten van anderen en niet die van zichzelf. Ezra is een man naar Gods hart. Hij wordt geleid door God op een heel speciale manier. Hij is volledig aan God toegewijd, met Gods woord bekend, doordrongen, ja, zelfs verzadigd, zodat hij op die manier aan anderen het woord van God kan brengen. En ik heb daarvoor, ja, dat staat hier niet voor niks, hè. Ik heb hier een spons. Ik ga wel luider spreken, zodanig als mij vanachter. Ik heb hier een spons. En u weet, iedereen heeft er al mee gewerkt. Raam gezeemd of wat weet ik veel. En we worden zo verzadigd met Gods woord. We zijn zo blij. Ah, oh, was toch een leuke dienst, een goede prediking. God, ik wil me volledig aan u toewijden. Maar we zijn verzadigd met Gods woord. En het minste dat er gebeurt, wordt ons sponsken zo uitgeknepen. En daar zijn we dan terug. Eén en al ongehoorzaamheid. Want het is zo gekomen en het is zo gegaan. Maar wat wens ik jullie toe? Dat is zo'n oasis. Die ligt hier al een tijdje in. Langzaam water opgeslorpt. Volledig verzadigd. Kijk, en er komt zelfs geen water uit. Maar op de juiste moment zal die dienen om mensen gelukkig te maken. Om mensen te laten groeien. Om mensen te laten bloeien. Om mensen te laten God kennen. Om mensen te laten Gods geur verspreiden. Om op hun beurt weer andere mensen gelukkig te maken. Ik wil als een echte advocaat
mijn slotpleidooi houden. Ik hoop uit mijn ganse hart dat jullie van deze preek niets vergeten. Dat je mag blijven beseffen dat God en God alleen de eer krijgt in je leven, in je hart, en dat je gehoorzaam wilt zijn aan God. Hij wil de eerste plaats in je leven. En het is zijn wil die primeert, niet die van ons. Wanneer we leven zoals God het verlangt, en we gaan onze fouten belijden, en we gaan onszelf overgeven aan Hem, weten we dat Hij ons graag ziet. Hij heeft er zijn eigen zoon gegeven die voor ons tot redding was. En dan, hè, als dat zover komt, dan zullen we God om bescherming vragen. En die grote God, die grote almachtige God, die zal bescherming bieden. En die zal u alles wat in de weg staat, tussen u en hem, zal hij uit de weg ruimen. Want hij wil een goede, eerlijke en zuivere relatie met u. En ofwel denkt hij, ik ben er nog te jong voor. Ik ben er al te oud voor. Ik heb al te veel op mijn kerfstok. Ik heb al zo lang gans mijn leven goed gedaan. Ja, allemaal goed. Allemaal goed. Wat je ook meedraagt, wat voor goeds of kwaads je ook hebt gedaan, word of blijf gehoorzaam aan God. Want God is trouw. Amen.